NPO Radio 1 met Margreet Rijntjes en Carrie ten Apel.
Ja, Carrie.
NPO Radio 1. Max.
Wij gaan iets nieuws.
That is the World Trade Center.
In de media.
The Netherlands second.
Hallo allemaal.
De Olympische Spelen van Tokio worden een jaar uitgesteld.
De perstribune met Margreet Rijntjes.
Goedemiddag. 2020 moest het jaar worden van wielerploeg Jumbo-Visma. Met ambities voor alle grote wedstrijden begonnen ze aan het jaar. Maar vanwege de coronacrisis zijn de voorjaarsklassiekers en ook de Giro, zoals bekend, gesneuveld. Het lot van de Tour de France is nog steeds onzeker. Mijn gast dit uur, op afstand, is Marijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma. Goedemiddag, Marijn.
Goedemiddag.
Jij verblijft op zolder, begrijp ik, in quarantaine, omdat je je een beetje ziekjes voelt?
Ja, ik ben inmiddels, begeef ik me weer door het hele huis. Want mijn vrouw die voelt zich ook niet helemaal okselfris. Dus wij wachten gewoon nog even totdat we allemaal weer 100% fit zijn. Ja.
Ben je getest op corona?
Nee. Mijn profiel voldeed daar niet aan. Ik ben wel even... Ja, toch wel even flink ziek geweest, maar ook weer goed hersteld. En ik voel me eigenlijk nu weer prima, gelukkig.
Oké, gelukkig. Dit uur ook Ron Vergouwen met opmerkelijke momenten van de afgelopen mediaweek. Weer wat lichtpuntjes opgezocht, Ron?
Jazeker, ik ga je proberen zo meteen te laten lachen. Want ik heb behoorlijk wat leuke radiobloopers van de afgelopen week. Het is de laatste trend in Medialand. Marijn zit niet voor niks op afstand. Presenteren vanuit huis. Heel veel presentatoren doen dat. Het is echt een trend, dus zo meteen daar ook wat audio van.
Dit is de perstribune van Max.
De perskaart.
Marijn Zeeman, geboren op 12 december 1978 in Alkmaar. Graag een snel en eerlijk antwoord op de volgende vragen. Dit staat er voor de komende week in mijn agenda.
Veel videocalls met coaches, renners en sponsoren.
Ja of nee, de voorjaarsklassiekers moeten op een ander moment het jaar worden verreden.
Ja.
Ja of nee, ik maak me zorgen over de toekomst van Jumbo-Visma.
Nee.
Dit zou mijn advies nu zijn aan alle professionele wielrenners.
Zelfstudie, acceptatie en beter uit deze crisis komen.
In deze coronatijden mis ik dit het meest.
Gezelligheid.
Mijn favoriete wielrenner aller tijden is...
Oh, dat is een strikvraag. Erik Breukink.
Dit vind ik normaal gesproken de mooiste koers van het jaar.
Parijs-Roubaix.
En dit het leukste aan mijn werk.
Contact met mensen.
Ja of nee, ik vind de tour zonder publiek een goed idee.
In de huidige context, ja.
Reageer via Twitter met hashtag DePersTribune. Of stuur een appje via de NPO Radio 1-app.
Ja, dat vraagt om duiding. Straks gaan we het uitgebreid over hebben. De Tour, Marijn Zeeman, sportief directeur van wielerploeg Jumbo-Visma. Eerst eens even Erik Breukink, je favoriete wielrenner aller tijden. Je moest er even over denken, maar toen kwam hij toch.
Dat is eigenlijk dat ik dan terugdenk aan de jaren dat ik begon met wielrennen kijken. En dat was eigenlijk in de tijd dat Erik de beste Nederlandse klassementsrenner was. Dus dat zijn voor mij herinneringen uit vroegere jaren. Dat ik daar eigenlijk altijd zijn prestaties zo goed mogelijk heb gevolgd.
En was hij ook voor jou dan uniek in zijn soort? Anders dan nu de toppers?
Hij was een echte klassementsrenner. Op de dagen dat ik wielrennen het meest aantrekkelijk vond... was het altijd zoeken naar Breukink. In de bergetappes of hij bij de beste kon blijven. Tijdrijden was natuurlijk een specialiteit van hem. Hij reed toen ook bij een Spaans team... waar ze voor die tijd hypermodern materiaal hadden. Dus in alles vond ik dat altijd wel ja, razend interessant om dat te volgen. En hopen dat hij als Nederlander het goed deed. Bijvoorbeeld in de Tour de France.
Ja. Nu eens even de huidige tijd. Hoe ziet jouw leven eruit? Jij zei net op mijn vraag, wat staat er in de komende week? Veel videocalls in jouw agenda. Met wie zoal?
Nou, dat we hebben eigenlijk ook in deze tijden natuurlijk dat het bij ons ook volledig is stilgevallen, kantoor dicht is, de evenementen zijn afgelast. Hebben we wel eigenlijk met elkaar snel bepaald van ja, hoe gaan we ervoor zorgen dat deze tijd nuttig besteed is? En nou, dat betekent onder andere ook dat we dat de coaches, die natuurlijk een belangrijke rol spelen, waar ik er zelf een van ben, eigenlijk de tijd goed kunnen besteden door in ons geval bijvoorbeeld heel veel met persoonlijkheidstesten bezig te zijn. We hebben al onze renners testen laten maken. En daar hebben we nu begeleiding bij en videocalls over om de verschillende profielen door te nemen en hoe we daar als coach het beste mee om kunnen gaan.
En wat voor test is dat dan? Dat voor persoonlijkheidstest?
Ja, wij werken samen met de Talentenacademie. En die hebben een specifieke test voor, in dit geval voor topsporters, ontwikkeld. Dus daar komen karaktereigenschappen uit. Maar met name gerelateerd aan gedrag wat we van deze sporters zien. En bijvoorbeeld hoe ze omgaan met tegenslag of hoe ze omgaan met onzekerheden. Dat soort eigenschappen. En daar discussiëren we met elkaar over. En bekijken we ook welk coaching daar het beste bij kan passen om die sporters zo goed mogelijk te begeleiden.
Nou, wat interessant. En zijn daar al dingen uitgekomen?
Ja, zeker. Ja.
Vertel.
Ja, ook omdat daar... het zijn natuurlijk wel bepaalde privé gerelateerde zaken. Maar bijvoorbeeld renners waar bijvoorbeeld een coach een voorbespreking mee heeft gedaan. En die renner die klapte helemaal dicht. Die kon op geen enkel... niet omgaan met de feedback die hij daar kreeg en de opdrachten die hij kreeg. En dan pakken we dan het persoonlijkheidsprofiel erbij en kijken van waar zien we dat in terug? En hoe kun je daar als coach dus beter op afstemmen volgende keer? Of dat je hem op een andere manier benadert. Of dat het meer individueel is. Of juist meer in de groep. Of rekening houden met gedachten die hij daarbij kan hebben. En juist omdat we dat nu ook met meerdere coaches doen. Ik bedoel, een wielrenploeg bestaat, is vaak op 3 of 4 fronten actief. Dus er zijn altijd meerdere coaches met renners en met sporters bezig. Dus eigenlijk zijn het verdiepende discussies over bepaalde details. Waar gedurende het seizoen eigenlijk geen tijd voor is. Omdat het dan echt van de ene naar de andere wedstrijd is. Heel veel reizen. En nu kunnen we echt even wat meer de verdieping zoeken op bepaalde vlakken.
En heeft de uitslag, ik snap dat je niet namen gaat noemen, maar zijn er uitslagen geweest waar je verrast door bent geweest? Dat je dacht, nou, dat wist ik echt niet.
We in de winter hebben we hier ook al veel aan gewerkt. Alleen nu hebben we dus nog meer tijd om er nog meer in te zoomen. Dus ik heb met name verhalen gehoord die ik nog niet eerder had gehoord over bepaalde renners.
Ja.
Waardoor sommige dingen wel beter te begrijpen zijn waarom iets zo gaat. Met een renner die geblesseerd is geweest. En waar we dan naar aan het kijken zijn, ja, zit daar ook een mentale component aan vast? Vinden we dat dan ook in zijn persoonlijkheidstest terug? En daar heeft iedere coach dan wel weer een bepaald idee bij of een voorbeeld bij. Dus ik denk wel dat we zijn hier nu 2 weken mee bezig. Dat eigenlijk het algemene beeld dat ik onze renners nog beter begrijp, dat wel gaande is.
Ja. Ja, dus dat is dan wel weer een soort positief van deze crisis, dat daar nu tijd voor is.
Ja, dat vind ik zeker positief. Ik denk ook, en als ik bijvoorbeeld naar mezelf ook kijk, dat ik nu veel meer tijd heb. Mijn zoon die heeft onderwijs op afstand ook. Ik merk dat hij het fijn vindt dat ik dan bij hem op zijn kamer ben. Leg ik mijn telefoon ook weg. En hij is aan het studeren en ik studeer ondertussen ook. Dat vind ik heel waardevol. Omdat ik merk dat ik daar normaal niet aan toe zou komen. En ik nu toch... veel interessante dingen weer ook aan het leren ben.
Ja. Hoe oud is je zoon?
8.
8. Dus het gaat om de lagere school. Of de basisschool, zoals dat tegenwoordig heet.
Ja, klopt. Groep 5 zit hij.
Ja. Ook wel weer gezellig dus.
Ja, dat vind ik wel. Ja, ja. Dus, ik ben normaal ook veel op pad. En nu ik heb een dochter van 3 en een zoon van 8. Ja, ik zie ze ontzettend veel. En ja, dat vind ik wel. Dat vind ik zeker waardevol aan deze tijd.
Ja, snap ik. Nou waren jullie dus allebei een beetje ziekjes. Wie doet de boodschappen bij jullie thuis?
Ja, die worden nog voor ons gedaan. Dus de Jumbo bezorgservice. En
er zijn course.
ja. Uiteraard. Maar ja, dat ook, die is behoorlijk, staat behoorlijk onder druk. Veel mensen doen dat. En verder heeft mijn broertje boodschappen voor ons gedaan. En buren. Dus we komen even niet in de supermarkt.
Nee, geen risico nemen, snap ik. Jouw renners. Je hebt natuurlijk grote namen in je ploeg. Dumoulin, Roglic, noem ze maar op. Hoe is het met hun? Zijn zij allemaal nog gezond?
Over het algemeen wel. Kijk, gedurende het voorjaar hebben we natuurlijk veel renners die altijd wel iets hebben. Een verkoudheid, een griep. Dus daar de situatie is niet anders dan andere jaren. Mm-hmm. Dus er zijn geen, laten we zeggen, heftige coronagevallen in onze ploeg. Er ook van uitgaande dat het zomaar kan dat dat sommigen het wel hebben, maar milde verschijnselen hebben. Maar over het algemeen staat het met de gezondheid van ons team goed.
Ja, gelukkig. Nou is het zo dat er natuurlijk in een aantal landen lockdowns zijn. In België mag je geloof ik als wielrenner maar 50 kilometer maximaal per dag rijden. Hoe zit dat met jouw wielrenners? Trainen ze nog buiten?
Ja, Nederland en Duitsland die hebben het eigenlijk dan nog het best. Want hier mag gewoon nog buiten gesport worden. Dus daar zijn de trainingsprogramma's het makkelijkste te volgen. Maar inderdaad in Spanje, er wonen een aantal in Spanje, in Girona, er wonen er een aantal in Andorra, er wonen een aantal in Monaco. Mm-hmm. Die mogen niet meer buiten fietsen. Dus die hebben allemaal een indoor takstrainer.
Zo'n home trainer is dat, trainings... hè?
Ja, en daar kun je online trainingen op doen. Wedstrijden op simuleren. En je gewone trainingsprogramma uitvoeren. Alleen ja, dat is niet meer... Kijk, een wielrenner traint normaal gesproken, laten we zeggen, 25 uur gemiddeld buiten. Dat is nu ongeveer gehalveerd.
Ja, je ziet nu trouwens prachtige dakterrassen, hè? Ik zag een foto van...
Ja, Robert Gezing zag
die zag ik in Monaco. Ja. En dat was geloof ik... Nou ja, prachtig allemaal.
Andorra is dat.
Oh ja, precies. Andorra was dat. Ja. Maar heb jij nog contact ook met ze over trainingsschema's? Ik bedoel, begeleid je je wielrenners hierbij? Ook met voeding en zo in deze coronatijden?
Ja, nee. Mathieu Heijboer, onze hoofdtrainer, heeft in het algemeen ook de trainingsrichtlijnen uitgestuurd naar iedereen. Waarbij wel de nadruk erop is om minder te trainen dan normaal. Ook om het immuunsysteem sterk te houden. Kijk, als je hele lange trainingen doet, dan dat gaat altijd ten koste van je immuunsysteem. Daar hebben wielrenners of topsporters altijd mee te maken. Je loopt snel een verkoudheid op als je heel veel uren traint. Dus in deze tijden is het sowieso belangrijk om het immuunsysteem zo sterk mogelijk te houden. Dus iets minder uren. En verder hebben we een aantal trainingsdoelstellingen gedaan. En die zijn individueel. Dus Dylan Groenewegen die doet uiteraard nog behoorlijk wat krachttraining en wat sprintwerk. Steven Kruiswijk die moet wat meer aan zijn basis werken. Dus voor hem... zijn het met name gewoon nog toch zo goed en zo kwaad als het gaat uren maken. Minder dan normaal, maar wel basis onderhouden. Want als er straks een moment komt dat er een wedstrijd wordt aangekondigd die wel doorgaat, dan is het voor ons zaak om zeker wel, laten we zeggen, in 6 weken tijd klaar te zijn voor die wedstrijd.
Ja, want daar ga jij dus, Marijn Zeeman, sportief directeur van Jumbo-Visma, toch nog van uit dat op korte termijn, laten we dan maar zo eens even hebben over die Tour de France, dat die eventueel nog doorgaat, inderdaad?
Het is een hele moeilijke kwestie. Want gisteren kwam er een bericht naar buiten dat de ASO, dus de organisatie, half mei een beslissing neemt. Dat hebben wij niet officieel gehoord. Dus
de Franse organisatie is dat, hè?
Ja, Ja, dus wij weten officieel niet. Er is nog niks over gecommuniceerd. Er is ook geen contact nog geweest. Mm-hmm. Maar laat ik het zo zeggen. En begrijp me niet verkeerd. Maar als je militair bent, dan train je ook richting een missie. Of richting misschien wel een oorlog. Laten we niet hopen dat dat gebeurt. Maar mogelijkerwijs. En dat kan op het allerlaatste moment toch nog afgeblazen worden. Nou, en dat komt eigenlijk, zo benaderen wij het ook. Als de Tour de France doorgaat, dan willen we er klaar voor zijn. En niet verrast worden dat die toch verreden wordt. Wij gaan de komende periode een inschatting maken. Of het reëel is, of dat er een mogelijkheid bestaat dat de wedstrijd doorgaat. En dan moeten we ook een plan maken binnen de mogelijkheden die wij nu hebben. En als dat binnen trainen is, dan doen we het binnen. Maar dan dat we wel zo goed mogelijk voorbereid zijn in het geval de wedstrijd wordt verreden.
En vind je dan wel dat het eerlijk is dat bijvoorbeeld Steven Kruiswijk, die zit in Monaco, die moet dus op zijn home trainer, op zijn prachtige dakterras. Die kan niet naar buiten, want die zit in Monaco en daar is een lockdown. Dus stel dat het doorgaat, is dat dan wel eerlijk genoeg eigenlijk?
Nee. Als het zo blijft zoals het nu is. Kijk, weet je, de lockdown is nu natuurlijk voor sommige landen al 2 weken. Italië is al veel langer. Dus het is zeker niet eerlijk. Onze directeur Richard Plugge is ook vicevoorzitter van de AEGCP. Dus dat is de belangenvereniging van alle professionele wielerteams. En daar is intensief contact met de UCI. Dus de Wereld Wielrennersbond en de ASO in dit geval. En daar gaan we wel ook echt aandringen op het feit dat dat er zoveel mogelijk een level playing field moet zijn. En ja. Ik denk dat je dan ongeveer aan een periode van 6 weken moet denken. Dat renners over de hele wereld in gelijke omstandigheden kunnen trainen.
Ja, maar laten we reëel zijn. Marijn, dat gaat toch niet lukken? Ja.
Nou ja, goed. De Olympische Spelen is afgelast. Dus ik hier en daar lees je ook wel dat de ASO overweegt om het uit te stellen. Dus mm-hmm. Bijvoorbeeld een maand later te verrijden. Dat zou bijvoorbeeld ook een mogelijkheid kunnen zijn. Misschien ben ik heel optimistisch, maar persoonlijk hoop ik toch wel dat in mei, half mei, wereldwijd de situatie verbeterd is.
Ja, dat hoopt iedereen.
En dat er weer het normale leven weer enigszins op gang kan komen.
Ja, natuurlijk. Maar goed, als we reëel zijn, want ik heb ook ergens volgens mij gelezen dat Steven Kruiswijk eigenlijk daar in Monaco weinig motivatie meer had voor die Tour de France.
Ja, kijk, ik denk dat dat ook mee te maken heeft dat het natuurlijk allemaal zo onzeker is. Dus dat daar voor een sporter is het hebben van een doel. Dat is eigenlijk de brandstof om iedere dag goed te trainen. Een renner die denkt, een toprenner zoals Steven Kruiswijk denkt altijd maanden vooruit. Dus die stapt in november op zijn fiets om in juli een topprestatie te leveren. Dat is eigenlijk waar hij dagelijks mee bezig is. En nu is alles onzeker. En dat is voor een topsporter ontzettend lastig. Trainen zonder echt specifiek doel. Dus op het moment dat er uitzicht komt op, dan denk ik dat de motivatie bij Steven ook weer snel terug is om gedisciplineerd en gefocust trainingen te doen.
Ik merk ik zit door je heen te praten, Marijn, omdat ik eigenlijk zo verrast ben dat jij als sportief directeur van Jumbo-Visma nog rekening houdt met die Tour de France.
Ja, hoop doet leven.
Ja, want er wordt dan door de minister, de Franse minister, gezegd Oké, dan zien we het voor ons zonder publiek. Oké, als dat überhaupt al haalbaar is. Want die situatie waar jij het over hebt, is dat iedereen zegt Oké, we hebben een vaccin, we kunnen met z'n allen gewoon die Tour de France laten doorgaan. Of zie jij het ook voor je zonder publiek en dat de Franse gendarmerie moet zorgen dat daar niemand staat?
Ja, om dit voor me te zien is natuurlijk heel lastig. Om te beginnen redeneer ik nu vanuit het sportieve oogpunt. En daar hoort natuurlijk een heel groot maatschappelijk deel bij, wat belangrijker is. De algemene gezondheid van mensen, de volksgezondheid. Dus op het moment dat deze wedstrijd verreden zou worden. Ja, dan is natuurlijk de cruciale vraag... Wordt überhaupt de samenleving ermee gediend dat we dat doen?
Nou, en wat is het antwoord dan?
Nou ja, op dit moment natuurlijk niet. Kijk, nee. Dat was ook mijn en onze grote kritiek tijdens Parijs-Nice... toen die wedstrijd verreden werd. Ja. Ja, daar hebben wij als wielersport de volksgezondheid niet gediend.
Nee, want jullie hebben niet meegedaan toen, hè?
Wij hebben besloten om niet mee te doen. Alleen de wedstrijd werd verreden. En ik denk dat een slecht signaal is geweest. Omdat, ook gezien de huidige maatregelen... is het natuurlijk heel gek geweest dat daar een groep mensen... zich van A naar B naar C heeft verplaatst. Mogelijk met het risico dat het virus zich verder verspreid heeft. Dus dat was natuurlijk... ik denk dat helemaal niet goed is geweest. Ik ga er nu vanuit dat in de... we hebben het over juli. Mm-hmm. Ik denk dat met mij de hele wereld hoopt dat de situatie verbeterd is. En dat er op een bepaalde manier evenementen mogelijk zijn... zonder dat de volksgezondheid in gevaar wordt gebracht. Als de volksgezondheid wel in gevaar wordt gebracht... dan kan het evenement niet verreden worden.
Maar goed, eigenlijk alleen, resumerend. Jij zegt, natuurlijk ben ik reëel, maar hoop doet leven. En wie weet ziet de wereld er over een paar maanden heel anders uit. En kunnen we op tijd tegen onze renners zeggen... jongens, het gaat door en ga weer naar buiten en trainen. Zodat er een eerlijke situatie ontstaat.
En mijn punt hierin is met name dat wij niet kunnen wachten... tot het moment, als begin juni blijkt dat het evenement plaats kan vinden... dan kunnen wij niet in 3 weken tijd onze renners klaarstomen. Dus we moeten hoe dan ook voorbereid zijn op een eventueel doorgaan van de Tour de France.
En dus anders, wanneer willen jullie het uiterlijk weten?
Nou goed... op het moment dat daar een uitspraak over gedaan kan worden... en tot die tijd gaan wij ons voorbereiden. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik begrijp dat daar nu geen uitspraak over mogelijk is. En er wordt nu gerept over half mei. Als er dan een beslissing genomen wordt, heel fijn. Maar als daar nog 2 weken nodig voor zijn, dan is dat zo. Maar waarbij wij ons zo goed mogelijk gaan voorbereiden. Ja. In het geval dat...
Jij zei, het is ook een fase waarin renners aan zelfstudie moeten doen... acceptatie, beter uit de crisis komen. Hoe heb jij hun reacties ervaren? Zijn er tranen gevallen bijvoorbeeld? Hebben mensen... Hoe teleurgesteld waren ze? Überhaupt over de andere tours die nu door...
In het begin, in de eerste periode, toen trainde eigenlijk iedereen volop door. En laat ik het anders zeggen. In de eerste fase toen eigenlijk, nu kunnen we ons dat al niet meer voorstellen. Maar toen het ene evenement ging wel door, het andere evenement ging niet door. Het was eigenlijk, er werd van wedstrijd tot wedstrijd gezegd wel of niet. Dus toen was er ontzettend veel onduidelijkheid. En dat leverde veel frustratie op. Bij sporters. De onzekerheid die erbij horen. Eigenlijk vanaf het moment dat de wereldsituatie zo verslechterde... dat alles werd afgelast, toen kwam eigenlijk het besef van... 2020 kan nog wel eens een verloren jaar worden als het zo doorgaat. Er zijn er een aantal die accepteren dat makkelijker... en er zijn er een aantal die... echt zich enorm veel voorgesteld hadden van dit jaar... en bijvoorbeeld een definitieve doorbraak wilden creëren. Bijvoorbeeld Mike Teunissen, die heeft vorig jaar eigenlijk een doorbraak gehad. De gele trui gewonnen. Dus de eerste etappe van de Tour met de gele trui. Die wilde dit voorjaar laten zien dat hij tot 's werelds beste behoorde... in de klassiekers.
Ja.
Dus die heeft keihard getraind. Die heeft op voeding... een enorme grote stap vooruit gezet. Die was er echt klaar voor om de wereld te laten zien... dat hij bij de beste hoorde in de klassiekers. Dan is het voor dat soort sporters... dan voelt het heel wrang ook. Omdat maandenlang hier naartoe geleefd. En dan kun je het niet laten zien.
Nee.
En natuurlijk snapt Mike heel goed dat... de volksgezondheid voorgaat. Maar een sporter leeft ook in zijn eigen wereld... met zijn eigen doelstellingen. En dat is een teleurstelling.
Dat is super. Laten we het nog eens even hebben over de financiële gevolgen. Want die is natuurlijk voor de hele maatschappij giga. Maar ook voor de wielrennerij. Heb jij nog salaris eigenlijk, Marijn Zeeman?
Ja, ik gelukkig wel, ja.
Nou is het zo dat topvoetballers een deel van hun salaris hebben ingeleverd. Vaak ook vrijwillig. Hoe zit dat bij jullie? Bij jullie ploeg?
Dat is bij ons nog niet aan de orde.
Hoe kan dat?
Voetbal heeft een ander businessmodel dan wielrennen. Mm-hmm. Een gezonde businessmodel normaal gesproken. Omdat voetballers niet alleen maar afhankelijk zijn van sponsorinkomsten. Maar ook recettes hebben uit hun voetbalstadion. Horeca, merchandise, transfergelden, tv-gelden. Een heel belangrijk aspect. En dat zijn allemaal aspecten die in het wielrennen niet voorkomen. Dus in het wielrennen zijn wij volledig afhankelijk van sponsorcontracten. En in deze tijden van de crisis hebben wij minder startgeld. Maar dat zijn geen startgelden die je bijvoorbeeld kunt vergelijken met Champions League inkomsten. Dat is eigenlijk een relatief klein deel van onze begroting bestaat uit de inkomsten die uit de deelnames van wedstrijden voortkomt. Wij zijn vooral afhankelijk van sponsorinkomsten.
Ja. En krijgen
sponsorcontracten.
Ja.
De sponsorcontracten lopen gewoon door.
Ja, ja.
Lopen de inkomsten dus ook nog door. In zoverre dat ook nodig is, omdat een wielerploeg bestaat in ons geval uit 130 mensen, waarvan er 27 wielrenner zijn. En dus meer dan 100 stafleden. En ja, die hebben ook hun hypotheek en hun gezinnen. En zijn ook gewoon volledig afhankelijk van het team.
Ja, want bij een concurrent, de wielerploeg Lotto Soudal, daar zijn 25 mensen ontslagen inmiddels.
Ja, volgens mij zijn dat. Ik ken niet precies de inhoud, maar als ik het goed begrijp, zijn dat de mensen met een nulurencontract of een zelfstandige contract. Ja,
hebben jullie die niet dan?
Wij hebben vooral veel vaste contracten.
Ja, ja. En die worden dus gewoon doorbetaald?
Ja, wij zijn een wat dat betreft gewoon een normaal bedrijf. We nu in de omstandigheden zit dat wij niet deelnemen aan evenementen, maar de bedrijfsvoering gaat verder. De renners die trainen. En verder zijn er heel veel afdelingen volop eigenlijk bezig om bijvoorbeeld onze sponsoren exposure te kunnen geven. Ook al rijden wij nu geen wedstrijden.
Ja, ja. Want de ploegbaas van de Koning Quickstep, die zegt dat bijvoorbeeld door het schrappen van de Tour het hele model van het wielrennen in elkaar klapt. Ben je het daarmee eens?
Ja. Ik weet niet precies wat hij daarmee bedoelt. Maar wat natuurlijk een gevaar is voor onze sport, is dat op het moment dat deze crisis lang aanhoudt en bedrijven in de problemen komen, faillissementen moeten gaan aanvragen en daardoor de afspraken die zij met teams hebben niet na kunnen komen.
En dan bedoel jij sponsors, bedrijven?
Ja, want daar zijn wij volledig van afhankelijk. Kijk, nu loopt alles door, maar als een bedrijf omvalt, dan heeft een team een probleem, omdat het bedrijf dan zijn contractuele verplichtingen niet na kan komen.
Dus wat dat betreft zitten jullie mooi met Jumbo in deze tijd.
Nou ja, goed. Ik denk wel dat Jumbo inderdaad wel voor ons een partij is die een cruciale rol speelt momenteel. Samen met andere supermarkten. Maar zij zeer zeker ook in de voedselvoorziening in Nederland. Want dat is, buiten het feit dat we natuurlijk allemaal onze producten nodig hebben, zijn het ook die mensen die daar gewoon nog in die winkel staan, de supermarktmedewerkers. Ja, daar heb ik wel veel bewondering voor, ja.
Ben jij tegenwoordig ook je bent aan huis gekluisterd, verslaafd aan Netflix of aan de leuke televisieprogramma's, Marijn?
daarvan is het nu een probleem, is dat wij zeker ook Netflix hebben, maar mijn kinderen ook Netflix kijken. En Pieter Konijn, die staat hier de hele dag aan. Dus Pieter Konijn speelt momenteel een vrij prominente rol in ons huishouden. Ik kan Pieter Konijn niet horen.
De Media Week Awards. Met Ron Vergouwen.
Ja, Marijn, Ron heeft weer naar een heleboel programma's gekeken. Waarschijnlijk niet naar dit konijnenprogramma.
Nee, inderdaad. Maar ik kan Marijn wel even bijpraten. Want ik kies altijd het radio- en tv-moment van de week. Mediaweek 13 in dit geval. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De tv, ja, het is de week dat Houtje Touwtje TV weer helemaal in is. Paul Hanen die is op internet gestart met Troost TV vanuit zijn theatertje. En een aantal presentatoren maken nu tv vanuit huis. Zoals bijvoorbeeld Bert van Leeuwen.
Ik denk dat velen van u thuis zitten. Want hoeveel van ons zitten niet noodgedwongen deze weken thuis? Wel, ik kan u verzekeren, ik zit ook gewoon thuis. Hier in mijn huiskamer.
Ja, Marijn, je kunt dus ook gewoon tv gaan maken thuis.
En weet je wat zo leuk is? Dat je dus bij iedereen opeens thuis bent, letterlijk. Hè? Dat je bijvoorbeeld Messi voor een foeilelijke bank de wc-rol hoog ziet houden. Maar opeens zie je hoe iedereen thuis, hoe het eruit ziet.
Ik heb alleen maar naar die enorme bank achter Bert van Leeuwen zitten kijken. Nee, Bert doet alsof het bijzonder is dat hij thuis tv maakt. Maar ja, op YouTube maken al duizenden mensen jarenlang televisie vanuit hun eigen huis natuurlijk. Hij maakt een programma waarin sympathieke burgerinitiatieven worden voorgetoond aan de burger, aan de tv-kijker. Leuk programma, maar wie zich toch echt ontpopt nu als de koning van de quarantaine-tv is Bo van Ervedorens. Gisteravond is hij begonnen met Bo blijft thuis. Vanuit zijn eigen huis voert hij Skype-gesprekken met bekenden en onbekenden.
We zitten hier behoorlijk houtje-touwtje-programma te maken. Ik schakel alles zelf, zoals dat heet. Hier zit mijn eindredacteur, zwaai even. Hier zit zelfs een zoon van mij, die zit hier op de bank. Ga jij eens even een glas wijn halen voor je vader? Hi Peter, wat ontzettend lief dat je even aan de lijn komt. En wat vreselijk om je daar te zien. Hoe gaat het met je?
Het is een verschrikkelijke ziekte. Het begon met een kuchje en een hoesje. Toen opgenomen, positief gediagnosticeerd, corona.
Ja, komt wel binnen. Dit laatste was een gesprek van Bo met een vriend van hem die in het ziekenhuis ligt, die corona heeft. Maar er zitten ook heel veel luchtige gesprekjes in en alles is heel erg geïmproviseerd. Hier is Bo echt op zijn beste, Margreet. Het lijkt een beetje op de begintijd van Cool TV. Het is heel goedkoop. Ja. Het is eigenlijk heel lelijke televisie, maar je blijft kijken. En ja, het is toch iets opbeurends.
En hoe scoorde het?
400.000 of zo. Ja, dat is een stuk minder dan op één. Maar ja, het kost ook geen drol natuurlijk. Dus, nee, echt, Bo doet dit leuk. Vanavond is het weer te zien rond 11:15 op RTL 4.
Oh ja, het hele weekend, hè?
Ja, maar of zaterdag en zondag. Ik laat je ook nog even lachen hoor, Margreet en Marijn. Ja. Want er was ook genoeg te lachen. Bijvoorbeeld zondag met Lubach. Vorige week zondag was dat. Het ging over de laksheid van mensen met betrekking tot die fysieke afstand die we moeten houden. Arjen had een informatief gesprek met zijn assistent Tex de Wit. Mm-hmm. En let even goed op, want het is wel heel veel informatie.
Waar het eigenlijk op neerkomt is blijf thuis. En als je echt weg moet, hou dan 1,5 meter afstand. Want dan vallen er minder doden.
En stel, ik sta in de supermarkt.
Ja, hou dan 1,5 meter afstand.
Oké, en aan hoeveel meter moet ik dan denken?
Ik zou 1,5 meter aanhouden dan.
Als afstand?
Ja.
En hey, Tex, en in het park?
Ja, goeie. Hou dan 1,5 meter afstand aan.
En jongeren?
Goeie, dan moet ik even opzoeken. Dat had ik ergens staan. Ja, 1,5 meter afstand.
Oké, en stel die willen met z'n tienen samenkomen. Is dan een metertje ook genoeg?
Nee, ook dan is gewoon 1,5 meter afstand.
Nou, heel veel informatie.
Ja, ik kan me voorstellen, Margreet, dat dit een beetje te veel informatie was. Je kunt meer informatie te vinden op www.hoeveelmeter.nl.
Echt heel geestig.
En een week geen Veronica Insight is ook een week niet gelachen natuurlijk. Ja, we zijn blij met dit soort programma's in deze tijden. Eerder liet ik al horen hoe het tv-trio van Veronica Insight blijft lachen, ondanks een lege studio die ze hebben, de quarantaine van sommige mensen, slechte livestreams. En deze week moesten ze ook nog bij zichzelf de visagie doen. En René van der Gijp had daar moeite mee.
Ja, René heeft zich ook zelf gesminkt. We moeten ons nu zelf sminken.
Ja, de visagiste mag niet meer komen.
En dat is niet zo goed gelukt, geloof ik. Ja. Maar jij dacht dat je dat hele doosje erop moest smeren. Ja. Of ze hebben jou een doosje schoensmeer gegeven.
Ja, dat denk ik.
En alsof je 2 weken aan de Costa del Sol hebt gezeten. Oh.
Ik heb een doosje van Dries Roelvink volgens mij gekregen.
Wij doen al jaren onze eigen visagie, Margreet.
Precies.
Leren die mensen van de tv dat ook? Nee, dan het tv-moment van de week. Ja, zul je zeggen, Ron, kom je nou weer met een fragment van David the Day?
Maar dat wisten we dat je dat zou doen, hè?
Nee, vorige week vrijdag was er een muzikale ode van André van Duin aan Matthijs. Dat was wat mij betreft echt het mooiste afscheid van dit iconische programma. Maar ja, vrijdag moest Matthijs dus na 15 jaar noodgedwongen in een lege studio afscheid nemen van deze iconische show. En dat liet ook mij niet onberoerd.
Het
TV-moment van de week.
Dit is de allerlaatste keer. Het is een hele rare keer. We hadden ons een totaal andere voorstelling van zaken gemaakt. We hadden iets heel anders georganiseerd. Nou ja, er zijn ernstige zaken in de wereld. We begrijpen het natuurlijk totaal. Het is alleen misschien voor ons een klein beetje jammer. Het avontuur zit erop. 15 jaar de wereld draait door. Fijn dat u keek. Tot zover. 15 jaar de wereld draait door. Fijn dat u keek.
Wij waren er, wij waren er. Tot hier, tot zover.
Marijn, ook gekeken?
Ja. Ik heb ook, en ik dacht dat donderdag was de aflevering over Noori, denk ik. Hè? Was dat
klopt,
donderdag?
Ja. Dat is heel emotioneel ook. Mooie momenten. Als je het gemist hebt, kijk het even terug inderdaad. Goede terugkijktip.
Ja.
Dan gaan we naar de radio. Ik kies altijd het radiomoment van de week. Maar eerst even de bloopers en grappige momenten. Tips zijn welkom via deperstribune.nl of mijn persoonlijke Twitter-account @ronvergouwen. Ik begin met nieuwslezer Martijn Nijhuis van NPO Radio 2. Die werkt thuis door het coronavirus. En ja, dan is een gesprekje voeren als je thuis werkt met een DJ soms nog een beetje lastig.
Een microfoon heeft, ik zal het even laten horen, zo'n plopkap. Zo'n, zeg maar, dat,
oh, ja.
En die wordt niet schoongemaakt.
Nee, daar heb je helemaal een... Sorry, mijn poes liep even over het mengpaneel. Ben ik er nog?
We gaan naar het weer.
Hebben meer mensen last van deze weken, volgens mij. Gisteren oreerde Jort Kelder hier op deze zender over het coronavirus, dat de wereld het aan zichzelf te danken heeft. Nou, toen mengde opeens de wereld zichzelf ook in dit gesprek.
En dat eindigt dan in de hegemonie van China. Ja, nou ja. Welkom in de wereld. En toen viel er iets om in de studio.
Mooie illustratie.
Ja, toch?
Ja, en wij merken het misschien hier ook wel een beetje. Door de crisis zijn de reclameblokken hier op de radio een stukje korter. Minder inkomsten voor de ster, maar luisteraars vinden dat natuurlijk niet erg. Nou, de DJ's zijn er minder enthousiast over, zoals Bart Arends van NPO Radio 2.
Haal je producten direct in de winkel.
Het zijn 9 uur, de reclameblokken worden korter. Je kan je niet voorbereiden in de studio. Dat is echt niet normaal.
Ja, en diezelfde Bart had ook nog eens technische problemen met de verkeersinfo. Of ja, waar lag het eigenlijk aan?
Goedemorgen, Erwin de Hart bij de ANWB. Waar staan de files? Oh, sorry, je zit op een ander schijfje. Nou, waar eigenlijk? Wat een rommeltje. Ik zal het eens uitleggen. Ja, we kunnen hier allemaal onze eigen instelling maken. En Rick van Veldhuizen die zit s'nachts en die gooit altijd alles helemaal om. Dus ik moet dat officieel resetten, dat is gewoon mijn fout. Maar ik weet tot op heden nog steeds niet waar die zit.
Momentje, Erwin, kom zo bij je.
Even kijken hoor. Ja, hier zo. Erwin, waar staan de files?
Staat een file op de A50.
Ja, en Bart is niet de enige. Ook BNR-presentator Thomas van Zijl had deze week problemen om file-informatie op de zender te krijgen.
BNR Verkeer.
Nee, ik hoor niks. Ja.
Ik wil de andere kant.
Ervan uitgaande dat er op dit moment niet heel veel files staan, laten we de verkeersinformatie voor wat die is.
Nou ja, geen files, dan maar naar het nieuwsbulletin, dacht Thomas.
Eerst de nieuwsupdate, althans dat hoop ik, want daar zie ik ook helemaal niemand aanstalten voor maken. Het is 00:30. Ik roep André van Arnhem met enige spoed op om te komen. Ik neem aan dat er voldoende te melden valt. Onder andere over het niet doorgaan van de schoolexamens. Arie Slob, de minister, heeft dat eerder vandaag bekendgemaakt op een persconferentie. Ik vertel nu nieuws dat André waarschijnlijk ook gaat brengen in het bulletin. Maar dat weten we niet zeker. Dat kunnen we pas echt garanderen als de microfoon aanstaat en de tekst voor zijn neus. Hier is André van Arnhem.
Ja.
Nou, moet je even de tekst of de tijd volpraten. Nou, dan zit de nieuwslezer dus, dan kan er toch echt niets meer fout gaan. Of toch wel?
Dat is een hele goeie, maar ik moet toch echt even mijn tekst gaan ophalen op de redactie. Ik ben vergeten hem op te slaan.
Oké, dan zou ik nu als ware muziekzender een pauzenummer willen ingelasten, maar dat hebben we niet. We gaan alvast naar de reclame.
Dat hebben ze dan weer wel bij BNR. Ja, en wij zitten hier, Margreet, tussen het plexiglas in de studio.
Hoe bevalt het je?
Ja, nou ja, we kunnen elkaar niet besmetten in ieder geval. Nee. Nou, bij Radio 538 hebben ze dat ook, maar Klaas van der Eerde, dat is de sidekick van Wietse de Jager, die is er niet zo blij mee.
Het is een beetje een rare situatie hier in de studio voor 538.
Zeker inderdaad.
Er zijn namelijk... er is plexiglas geplaatst. En dat is natuurlijk broodnodig om er gewoon te zorgen dat iedereen gezond blijft. Dat we elkaar niet in het gezicht niezen in ieder geval.
Maar ik heb één probleem.
Ja, wat dan?
Het plexiglas staat voor mijn microfoon.
Geintje natuurlijk. Nou, dan het radiomoment van de week. Nou, tussen al dat ellendige nieuws wil ik vooral ook opgewekte radiomomenten in het zonnetje zetten deze weken. En Margreet, ik kies voor de Q Musical. Ik weet niet of je weet wat het is, maar elke week maken cabaretiers Edo Berger en Wouter Monde een radiomusical gebaseerd op de actualiteit. Dat doen ze voor het programma van Mattie en Marieke op Q Music. En deze week stond hun musical in het teken van de randverschijnselen. Ja, van iets waar heel veel mensen nu in zitten. Quarantaine.
Het radiomoment van de week.
Er zijn 9 miljoen rollen per gezin. Dat is een feit. Kleepapier wordt dus niet schaars. Dat zijn 13 miljard velletjes per aar.
Loop jij rond met een verhoogde hartslag, een koortsig gevoel en kortademigheid? Dat zijn de symptomen van te lang in één huis opgesloten zijn met je kinderen. Dat is geen corona, dat is stress.
Het is dus toch zover gekomen. Dat jij dagen binnen zit. In je badjas kijk je Netflix. Stukje chips op je gezicht. Het voelt hetzelfde, maar toch anders. Ja, jij geniet wel van de rit. Dat komt omdat jij dus geen kind hebt.
Ja, hartstikke creatief. Die doen ze dus elke week. Dus als je daar meer van wil weten, dan kun je het hele musical even op internet terugkijken. Ja, de lichtpuntjes in deze donkere week. Ik zet hiermee een punt achter Mediaweek 13. De nieuwe Mediaweek is officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast.
Zeker nu. Ron, dankjewel. Ja, Marijn, jij ziet mee te lachen, begrijp ik.
Ja. Erg vermakelijk, ja.
Ja, want daar wordt natuurlijk heel veel over gezegd. Hè? Zo van stellen die dan, doordat ze opeens bovenop elkaar zitten, stress krijgen samen. Hoe is dat bij jullie thuis eigenlijk?
Nou, dat is tot nu toe nog goed gegaan. Maar dat kwam omdat ik eerst aan bed gekluisterd was en daarna mijn vrouw. Dus wij moeten eigenlijk de echte quarantaineperiode nog in. Dus misschien moeten we dan over 2 weken nog een keer dit bespreken.
Ja, Marijn Zeeman, laten we nog heel eventjes naar de rest van het wielerjaar kijken. Jij als sportief directeur van Jumbo-Visma. Eerst eens eventjes de klassiekers die allemaal niet gereden zijn. Ik vroeg in de perskaart, moeten die op een ander moment het jaar worden gereden? En toen zei jij heel resoluut ja.
Ja.
Moet er dan een andere wedstrijd wijken, wat jou betreft?
Nou, kijk... Het blijft allemaal natuurlijk lastig. We hebben het er net ook al even over gehad. Maar uiteindelijk, op het moment dat er evenementen mogelijk zijn... Dan zou ik er een voorstander van zijn dat, dat de organisatoren van de verschillende wedstrijden... dus waaronder ook de klassiekers, de UCI en de teams... gaan kijken naar een alternatieve kalender. En dan met name de grotere wedstrijden, dat die nog een plek op de kalender vinden, maar dan in het najaar. Dat is, waar precies is lastig, maar laten we zeggen september, oktober, misschien wel november. En op het moment dat dan de wedstrijdenreeks nog een keer verreden zou kunnen worden. Ik denk dat voor ons als teams en voor de sporters en de sponsoren, maar zeker ook voor de organisaties die ook afhankelijk zijn van tv-gelden, van sponsorcontracten. Ik denk dat dat de sport zou versterken en ook dat de fans dan nog kunnen genieten van hele mooie wedstrijden.
En ik heb ook een plan gelezen om 3 grote rondes te verenigen. Italië, Frankrijk en Spanje samen dus. Een soort een alternatieve koers. Een nieuwe, een coronakoers.
Ja, dat was een voorstel van Matteo Trentin, een Italiaanse wielrenner. De gedachte is natuurlijk heel sympathiek. Alleen ik denk dat niet zal gaan. Omdat dat ook verschillende organisaties zijn.
Maar in deze coronatijden kan toch alles? blijkt.
Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Wellicht is het een uitdaging of een uitnodiging naar die organisatoren om te kijken of zoiets zou kunnen.
Zou
ja,
jij het willen? Zou jij erachter staan? Stel, jij wordt daarvoor benaderd. Hoe staan jullie daar tegenover? Wat zeg jij dan?
Ja, goed. Dan zou ik in eerste instantie toch nog kijken om... als we het hebben over de grote rondes, dus de Tour en de Vuelta... dan hoop ik dat die wedstrijden nog verreden
ja, dat die gewoon doorgaan. Ja. Ja, want als we even kijken naar die...
heel erg lastig wordt, ja.
Die Vuelta, 14 augustus zou die van start gaan in Utrecht. Tenminste, dat staat in alle agenda's. Ja. Stel dat die wel doorgaat en de Tour niet. Gaan dan Dumoulin, Kruiswijk en Roglic daar aan de start staan?
Het zou zomaar kunnen, ja. Ik heb ook al eerder gezegd dat op het moment dat dat het seizoen hervat wordt en wedstrijden worden verplaatst, dan gaan wij echt weer opnieuw kijken naar selecties. Willen we wel van 2020 een zo succesvol mogelijk jaar maken. En dat betekent natuurlijk ook dat wij onze sterkste renners zoveel mogelijk willen inzetten.
Ja, dus dat is een mogelijkheid. Dat is allemaal voor de toekomst. En wat betreft aflopende contracten, wat zeg je tegen die mensen?
Nou, ik probeer eigenlijk gewoon business as usual. Dat betekent dat het is heel, heel vervelend de situaties waar we allemaal nu in zitten. Maar wij zijn wel een ploeg die echt naar de lange termijn kijkt. En we zijn een ploeg aan het opbouwen. We hebben ook een jongerenteam. We zijn aan het nadenken over een vrouwentak. En ook 2021, dat loopt door. Dus wij zijn nog steeds jonge talenten aan het scouten. We zijn aan het kijken met welke renners we wel en welke we niet verder gaan. Dus voor ons op dat vlak verandert er niet zoveel. We willen eigenlijk deze tijd, ik heb net ook al even gezegd, toch zoveel mogelijk benutten om een betere ploeg te worden. En wij komen nu aan dingen toe waar we eerst niet aan toe kwamen. En ik denk dat we met elkaar hard aan het werk zijn om dit team nog beter te maken.
Ik zou zeggen ontzettend veel sterkte daarbij in deze rare tijden. En vanmiddag weer Piet Konijn heette die, geloof ik. Piet Konijn kijken. Of
Pieter Konijn.
Oh, Pieter
Konijn. Konijn. Ja, we hebben eerst een verjaardag,
een verjaardag
van ons neefje. Een videoverjaardag.
Okay.
Dus iedereen kookt thuis of bakt thuis een taart. En ons neefje Daniel is jarig. Dus wij gaan straks gezellig een videoverjaardag vieren.
Ja, zo gaat dat. Dank je wel. En nog een fijne verjaardag, Marijn Zeeman. Sportief directeur van Jumbo-Visma. Dank. Dit was de Perstribune. Alles terug te luisteren via deperstribune.nl. Na ene de collega's van 1 Vandaag. En ons team is er vanavond om 18:00 weer met het coronaspreekuur. Onder andere Dr. Ted. Nog een fijne zondag.
Een programma van Max.
NPO Radio 1.
Podcast. De dag.
Het coronavirus. Met al het nieuws over de uitbraak van corona wereldwijd is er één continent waar we weinig over horen. Afrika.
Natuurlijk krijg je al het laatste nieuws en de ontwikkelingen hier op NPO Radio 1.
The best advice for Africa is to prepare for the worst.
Maar we maken ook de podcast De Dag. Met elke werkdag een achtergrondverhaal over de coronacrisis.
In Kenia hebben we, op papier is het 400 IC-bedden. Er zijn er 300 zonder zuurstof.
Ga voor alle podcasts naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app.
Zeg Hans, wat doe jij in deze onrustige tijd met je vermogen?
Ik investeer in woningen met hypothecaire zekerheid bij Meerdervoort. Want al vanaf 100.000 euro ontvang je 5,2% rendement. Kijk gewoon op meerdervoort.com/Hans.
Yes, there you are. Oh, wonderful.
Nu de beurzen nerveus reageren op de coronacrisis, belt VPRO Tegenlicht een bond gezelschap van investeerders, traders en analisten.
I don't think the virus speaks Chinese.
De lockdown van de vrije markteconomie. Vanavond 21:15, NPO 2, VPRO Tegenlicht.
Hoe zei je? Meerdervoort?
Ja, kijk op meerdervoort.com/Hans.
Up, 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 upgrade. De Vodafone Red abonnementen, ook de zakelijke, krijgen meer data en zijn nu al 5G ready. Zo is het Red Essential abonnement geupgraded. Onbeperkt bellen en 20 gig data voor maar €22 per maand als je ook internet van Ziggo hebt. Ga voor alle deals naar Vodafone.nl.